Als je een Bijbel bij je heeft, dan mag je al Rut 4 opzoeken. Boek Rut. Hoofdstuk 4. Ik zal het zo dadelijk lezen. We denken al een paar weken na over het boek Rut. Ik heb die serie preken genoemd. God werkt door moeilijke situaties heen. En we hebben in het eerste begin hebben we nagedacht over Jozef en toen over het leven van Rut en Naomi. En we komen nu in het laatste hoofdstuk. En ik geef zo dadelijk een korte terugblik, dat u een beetje de rode draad kunt vinden. Maar het is een prachtig boek over prachtige mensen die hierin zo beschreven staan. En als je zo'n boek bestudeert, ik ben er dan echt heel veel mee bezig, dan zie je eigenlijk tijdens die reis, ik reis dan een beetje door dat boek heen. En wat me dan opvalt, dat is dat de Heere God mensen, dat je mensen ziet die met vallen en opstaan eigenlijk door het leven gaan, de moeite en de tegenslagen die ze hebben. En je ziet dan de trouw van hun aan God en de trouw van God aan mensen. En eigenlijk kun je het boek zo samenvatten dat het leven van gelovigen geen rechte lijn is. En hoe meer dat je je eigenlijk in dat boek verdiept en meer kijkt en kruipt probeert dan in die schoenen te staan van Rut en Naomi en van Boas, dan ga je van die mensen houden. Dan ga je echt nadenken over die tijd, over de omstandigheden, en dan ga je echt van die mensen houden. En dan zie je eigenlijk dat het leven is niet zonder moeilijkheden, niet zonder verdriet, niet zonder moeite en verlies. Het is eigenlijk, ik moet zo denken, aan een bergtocht. Rietje en ik wandelen regelmatig in de bergen. En soms kom je dan op plekken waar het dan door een rotsblok de weg versperd is. Of je bent tegen steile hellingen aan het lopen. En door een aardverschuiving, de laatste keer hadden we was er veel regen gevallen, was er een aardverschuiving en moesten we eigenlijk terug. En dan zie je eigenlijk dat je als je dan de top bereikt en je kijkt de weg terug en je ziet dan die slingerweg terug en je kijkt dan hoe je gelopen bent en op de berg bent gekomen, dan zie je eigenlijk dat achter elke bocht eigenlijk een bordje staat: het mooiste komt nog. En zie je dat je die hele weg ook daadwerkelijk hebt moeten lopen om dat prachtige panorama, van dat prachtige panorama echt te genieten. En dwars door die tegenslagen heen en die moeite zie je ook in dat boek van Rut en van Naomi, zie je dat de vreugde die voor hen ligt, ze echt nooit konden verwachten, zich niks ervan konden voorstellen. En als ze dan terugkijken op hun leven en hoe dat gelopen is, en de bocht en de steile hellingen, en bij hun was het ook zo dat ze net naast de afgrond vaak liepen, dat zie ik aan Naomi. En dan zie je eigenlijk uiteindelijk in dat hoofdstuk 4, zie je dat het allemaal, als ze dan terugkijken, dat Gods hand hen heeft geleid. Ook al was het soms met grote moeite. En ik wil met jullie het boek, dat hoofdstuk 4 lezen, helemaal, en dan wil ik samen bidden, en dan kijken we samen naar het hoofdstuk 4, nadat ik een korte inleiding heb gegeven over die andere drie hoofdstukken. Daar staat in hoofdstuk 4, vers 1. Intussen ging Boas naar de poort en ging daar zitten. En zie, de losser over wie Boas gesproken had, kwam voorbij. Toen zei hij, dus Boas, kom eens hier en ga hier zitten, u daar, hoe u ook heet. En hij kwam daarheen en ging zitten. En hij haalde 10 mannen uit de oudste van de stad en zei, gaat u hier zitten? En ze gingen zitten. Toen zei hij tegen de losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit het land Moab teruggekomen is, verkocht. En ik heb gezegd, ik zal het u ter oren doen komen door te zeggen, koop het. In de aanwezigheid van de inwoners en in de aanwezigheid van de oudsten van mijn volk. Als u het wilt lossen, los het. En als u het niet wilt lossen, vertel het mij dan, zodat ik het weet. Want er is niemand om het te lossen behalve u. En ik na u. Toen zei hij, ik zal het lossen. Maar Boas zei, op de dag dat u het land van de hand van Naomi koopt, koopt u het ook voor Rut, de Moabitische, de vrouw van de gestorvene, om de naam van de gestorvene over zijn erfelijke bezit in stand te houden. Toen zei de losser, ik kan het voor mij niet lossen, anders zou ik mijn erfelijk bezit te gronden richten. Neemt u voor uw rekening wat ik zou moeten lossen, want ik kan het niet lossen. Nu was het vroeger in Israël bij lossing en bij ruil de gewoonte om de hele zaak te bevestigen. Iemand trok zijn schoen uit en gaf die aan zijn naaste en die diende als bewijs in Israël. Dus zei de losser tegen Boas, koopt u het voor uzelf. En hij trok zijn schoen uit. Toen zei Boas tegen de oudste en heel het volk, u bent vandaag getuige dat ik van de hand van Naomi alles gekocht heb wat van Elimelech geweest is. En alles wat van Gilion en Machlon geweest is. Daarbij neem ik voor mijzelf Rut, de Moabitische, de vrouw van Machlon, tot vrouw om de naam van de gestorvene over zijn erfelijk bezit in stand te houden. Opdat de naam van de gestorvene niet zal worden uitgewist onder zijn broeders en in de poort van zijn gewoonplaats. U bent vandaag getuige. En heel het volk dat in de poort was en de oudste zeide, wij zijn getuigen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht dat de Heere u uit deze jonge vrouw zal geven. Zo nam Boas Rut en ze werd hem tot vrouw en ze kwam bij haar. En hij kwam bij haar. En de Heere gaf haar dat ze zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, geloofd zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Ze zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Dit nu zijn de afstammelingen van Peres. Peres verwekte Hesron, Hesron verwekte Ram, Ram verwekte Aminabab, Aminabab verwekte Nahasson, Nahasson verwekte Salma, Salma verwekte Boas, Boas verwekte Obed en Obed verwekte Isaï. En Isaï verwekte David. Vader, wil u zo bidden dat u ons de geheimen van dit prachtige hoofdstuk, van dit prachtige boek, dat u ons echt het wilt openbaren, hoe indrukwekkend u bent en wat dat voor ons persoonlijk zo te betekenen heeft. In de omstandigheden en de moeilijkheden soms en hoe we in het leven staan. Wilt u echt zo spreken in Jezus' heilige naam. Amen. Ik geef u even een terugblik, want dat is echt prachtig om nog eens terug te kijken. Het eerste hoofdstuk, dat begint eigenlijk met dat Naomi en haar man, die nemen besluit, omdat er een hongersnood is in Bethlehem, in Israël, om te emigreren naar Moab en ze verlaten hun thuisland. Dan sterft in dat vreemde land, wat eigenlijk omgeven is door afgoderij, sterft haar man. Haar 2 zonen, die nemen vrouwen uit dat land. En dan gebeurt de ramp, wordt compleet. Die 2 zonen overlijden ook. En Naomi blijft achter met 2 schoondochters. 3 weduwen in een vreemd land. En een van die schoondochters, die gaat terug, want Naomi heeft gehoord dat de hongersnood voorbij is. Maar haar schoondochter Rut, die gaat met haar mee naar Bethlehem. En alhoewel Rut een eed aflegt, echt een gelofte aflegt, een eed voor het aangezicht van God, dat ze altijd voor haar schoonmoeder zal zorgen en bij haar zal blijven, dat zij dezelfde God zal aanbidden, eindigt dat eerste hoofdstuk met een hele bittere klacht. Naomi zegt tegen de mensen die haar nog van vroeger kennen, als ze uit Bethlehem binnenkomt, dan zegt ze tegen die mensen: ik ging vol heen, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkomen. Dan gebeurt in hoofdstuk 2 het volgende. Dan maken we kennis met een prachtige man, Boas. Boas, als Naomi in de gaten krijgt dat Rut op het veld van Boas werkt en zij echt gezegend wordt met heel veel wat ze meekrijgt, dan wordt er echt bij Naomi, ziet ze ineens heel veel hoop. Boas is namelijk een huwelijkspartner, zou een huwelijkspartner voor Rut kunnen zijn. Een zogenaamde losser. Een losser was iemand die als zeg maar zoals bij Rut haar man sterft, dan was het zo dat een familielid die zorgde voor dat het, als ze land hadden moeten verkopen, dat het teruggekocht werd. En dat hij ook, dan kon hij namelijk huwen met deze vrouw, zodat ook het nageslacht echt zeker was. Dat zie je in hoofdstuk 4, werd dat zeg maar vervuld. En dan zie je eigenlijk dat er plannen gemaakt worden. En dan het typische is, en dat viel me op, toen moest ik eigenlijk een beetje glimlachen. Ik dacht, die Boas die heeft niks in de gaten, dat er een vrouw in hem geïnteresseerd is. En dat komt wel vaker voor, dat mannen knopen op hun ogen hebben en dat ze eigenlijk niet zien dat een vrouw in hen geïnteresseerd is. En dan zie je eigenlijk dat er iets prachtigs gebeurt, want hij vraagt, Boas neemt geen enkel initiatief. Hij vraagt Rut niet ten huwelijk. En dan zie je eigenlijk dat er dat hoofdstuk 2 met een enorme onzekerheid afsluit. En dan komt hoofdstuk 3. Daar hebben we de vorige keer over nagedacht. Dan smeedde Naomi smeedde een plan. En dat is een hele bijzondere, riskante onderneming, vind ik. Ze zegt tegen Rut, ga in het holst van de nacht, want op de dorsvloer is Boas. En ga in het holst van de nacht op die dorsvloer, als iedereen slaapt, als ze gegeten en gedronken heeft. Ga op die dorsvloer, leg je onder zijn dekens, aan de voeten. En wacht tot hij wakker wordt. En wat je dan moet doen, zal hij tot je zeggen. Nou, we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan wat dat eigenlijk te betekenen had. En het wordt ook daadwerkelijk zo dat Boas wordt midden in de nacht wakker, hij schrikt en vraagt: wie ben jij eigenlijk die daar aan mijn voeten ligt? En dan zegt Rut tegen hem, ik ben Rut. Ik wil dat je je vleugels over me uitspreidt. En eigenlijk zegt ze, ik wil dat je, en dat is een verdekte boodschap, ik wil dat je mijn man wordt. Maar die eerlijkheid van deze man, eigenlijk is het bij dat boek zo, dat er steeds als je denkt, als je meereist en er zou een film van gemaakt worden en je bent een film aan het kijken en je weet de achtergrond niet, of je weet het einde niet, dan denk je, het kan toch niet waar zijn? Nu komt er weer een probleem, namelijk dat hij niet direct de eerste losser is, maar er is nog iemand anders die daar eigenlijk, daar doemt dus een grote moeite op, want Boas, ja, je gunt hem echt Rut, omdat hij een schitterende vent is, een mooie kerel, echt een godsman. En dan, hij mag niet de eerste plaats aanspraak op het huwelijk. En hij wil niet verder met Rut, totdat dat is opgelost. Hij geeft die andere man, die niet met naam genoemd wordt, die geeft hij de kans om ook zijn recht te nemen. En dan begint hoofdstuk 4. Dan zit hij in die poort en dan is het zo dat daar komt hij losse langs. En dan zegt hij, je bent de eerste die kan lossen. En tot je grote schrik zegt hij, ja, ik zal lossen. Dat betekent eigenlijk dat hij het bezit van de man van de man van Naomi terug gaat kopen. En als Boaz dan zegt, weet je, er is nog iets. Ze heeft een schoondochter, dat is Naomi, dat is een Moabitische. En als zij als losse optreedt, dan moet je met haar trouwen en nageslacht verwekken, zodat die naam van Machlon, dat die verder gaat. En dat bedenkt de losse zich. Dat heeft wel behoorlijk wat consequenties. Want dan betekent dat ook dat zijn bezit ook mee wordt gedeeld. Het wordt mee opgeteld en dat wordt meegedeeld. En dan zegt hij, nou, na alle worstelingen die daar eigenlijk in dit hoofdstuk zit, zie je eigenlijk dat er een groei is naar dat huwelijk. En die ene losser, die laat het erbij zitten en zegt, jij mag lossen. Maar er ligt nog een grote kei op weg. Namelijk, het lijkt zo te zijn dat Rut onvruchtbaar is. Het is namelijk zo, in hoofdstuk 1, daar ben ik toen niet op ingegaan, maar ze was 10 jaar getrouwd en er was geen kind uit dat huwelijk geboren. En dan zie je eigenlijk dat die oudsten ook bidden daarvoor. Die oudsten in die poort, die bidden in Rut 4, vers 11 en 12, laat de tekst maar zien, die bidden en zeggen, en heel het volk dat in de poort was en de oudsten zeiden, we zijn getuigen dat Boaz, zeg maar, Rut tot vrouw mag nemen. Mogen de Heere deze vrouw die in uw huis komt, maken als Rachel en Lea, die beide het huis van Israël gebouwd hebben. Doe krachtige daden in Efrata en maak uw naam beroemd in Bethlehem. En mogen uw huis worden als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde, door het nageslacht van de Heere u uit deze jonge vrouw zal geven zal. En Rachel en Lea, zoals we dat in die andere twee preken van Jozef gezien hebben, die waren afwisselend, waren die vruchtbaar en onvruchtbaar. Je ziet bijvoorbeeld in Genesis 29, vers 31, daar staat, laat de tekst maar zien, toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, de volgende tekst, toen de Heere zag dat Lea minder geliefd was, opende hij haar baarmoeder. Rachel daarentegen was onvruchtbaar. Bij Lea was het ook zo dat op een gegeven moment ze ophield met kinderen te baren. Toen Lea merkte dat zij ophield met kinderen baren, nam zij haar slavin Zilpa en gaf haar aan Jacob tot vrouw. En Genesis 30, vers 22, daar zie je dat Rachel, dat God haar baarmoeder opende. En je ziet dus in dat gebed van die oudste dat ze bidden dat de baarmoeder van Rut geopend zal worden. Maar het gebed gaat niet alleen over kinderen krijgen. Kijk, Rachel en Lea waren dienstmaagd en hun dienstmaagden. Haar waren de 12 stam, hadden die 12 stamhoofden gebaard. Maar het was dus niet alleen een bidden voor kinderen, maar er staat nog veel meer in dat hoofdstuk. En dat is namelijk dat zij wordt opgenomen in de geslachtslijn waaruit de Messias geboren zou worden. En toen dacht ik, het is indrukwekkend dat een heidense en ook Rahab, dat is de moeder van Boaz, en zij was uit Jericho, een hoer uit Jericho, dat die in het geslachtsregister zijn opgenomen van Jezus. U vindt dat in Matthäus 1. En ik heb hier opgeschreven, door de aderen van Jezus stroomt ook heidensbloed. Dat is eigenlijk een heenwijzing wat hier gebeurt, dat alle geslachten, aan Abraham werd gezegd, alle geslachten zouden gezegend worden. En dat was eigenlijk de betekenis van dat gebed. Daar werd eigenlijk het volgende uitgesproken. En waar werd dat uitgesproken? Ik vind het indrukwekkend dat dit gebed over dit geslachtslijn, en het boek eindigt er ook, dat het ontvouwt dat er een enorm plan achter zit, wat hier allemaal gebeurt met dat geslachtsregister, wat uiteindelijk erbij uitkomt dat dat kind wat geboren wordt, Obed, die is de vader van Isaï en Isaï is de vader van David. Dus Obed, dat kindje wat hier geboren wordt, is de opa van David, is de grootvader van David. En uit Davids geslacht wordt de Heer Jezus geboren. En je ziet wat hier eigenlijk ontvouwt. En weet je, waar wordt dit gebed uitgesproken? In welke poorten? Van Bethlehem. Het is zo indrukwekkend dat God het plan ontvouwt en in Bethlehem laat hij bidden voor Rut, dat zij een kind zal verwachten wat in de geslachtslijn wordt opgenomen en de Messias, de Zoon van God, zal geboren worden in Bethlehem. Daar waar dit plan, waar dit uitgesproken wordt. En dan zie je in hoofdstuk 4, dan is er een belangrijke verschuiving vindt er eigenlijk plaats. Daar heb ik echt over een tijd echt ook over gelezen en over nagedacht. Want eigenlijk is het zo dat de aandacht, als dat kind geboren wordt, zou je denken, die hele aandacht die gaat nu uit naar Rut en Boas. Maar het tegendeel is waar. Als je dus vraagt, er is een zoon geboren, en wiens zoon is dat? Dan zeg je natuurlijk, dat is de zoon van Rut en Boas. Maar er staat, Naomi is een zoon geboren. In hoofdstuk 4, vers 17. En waarom wordt nu die aandacht verlegd? Die aandacht die wordt verlegd omdat hier duidelijk een ommekeer komt. Die geschiedenis die begint met enorme verliezen. Naomi verliest haar man. Naomi moet haar twee zonen begraven. Die twee zonen hebben geen kinderen verwekt. Dan zie je eigenlijk dat ze terug moet met lege handen. Ze is een vreemd land en het boek begint met de dood. En ik vind het indrukwekkend, het eindigt met geboorte. In Rut 1, vers 21 zegt Naomi nog, ik ging vol weg, maar de Heere heeft mij leeg laten terugkomen, maar nu is ze vol. En de Heere heeft haar een zoon gegeven. En een van de mooiste openbaringen van dit boek vind ik eigenlijk het volgende. Dat God onzichtbaar werkt in de donkerste tijden van ons leven. En dat er een verrassende ommekeer komt. We zien in die geschiedenis, door die hele geschiedenis heen, de genade en dat de genade en die barmhartigheid van God zich openbaart in die beschrijving van die levens van Naomi en Rut. En het wil ons helpen als er grote donkere wolken boven je leven hangen en je de weg niet meer ziet, dat er toch op de achtergrond iemand is die de regie heeft. Dat God dwars werkt door alle tegenspoed heen. Die geschiedenis die speelt zich af in een klein, onbeduidend dorpje. Bethlehem met een oude oma die een klein kind omhelst. En dan zou je bij denken, dat is het. Maar er is wat veel groters aan de hand. In Rut 4, vers 17, dan lezen we, van dit kind krijgt de naam Obed, de vader van Isaï, en Isaï is de vader van David. Obed betekent dienaar. Dat wordt eigenlijk aangenomen, omdat bij elk Obed dienaar van staat, dat een afkorting is van Obadja. En de Obadja betekent dienaar van de Heere. En wat, als je goed hebt opgelet, of het al thuis hebt gelezen, valt me eigenlijk op dat in vers 17, Daar staat eigenlijk, in vers 15 staat, dat die buurvrouwen, die zeggen, het zal voor Naomi zijn om u te verkwikken. Maar ik heb thuis een prachtige studiebijbel, waarin je dus het Hebreeuws wordt uitgelegd. En wat er eigenlijk staat, dat is wat er letterlijk staat, is dat de ziel van Naomi zal terugkeren. Dat staat er letterlijk. De ziel, het leven, zal in haar eigenlijk terugkeren. En nu weet je ook eigenlijk wat er op het spel staat. In feite wordt dit zo ontzettend bijzonder ontvouwen. Want, zoals ik al zei, de moeder van Boas is Rahab een hoer. Hij trouwt met Rut een Moabitische. God bewerkt door het geslacht de geboorte van de grootste koning der Joden. Jezus zegt dat hij uit het geslacht van David is. En het geslachtsregister, daar hebben we de tweede preek over hebben we nagedacht. En dan zie je dat in dat geslachtsregister 4 vrouwen zijn opgenomen. Tamar, Rahab, Rut en Maria. En dan wordt uit David, wordt Jezus geboren. En David, dat is zo indrukwekkend, dat er dan staat in Rut 4, vers 14 en 15, dan wordt dat eigenlijk ook verdekt een beetje gezegd. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere, die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Het zal voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. Deze losser, de rol van het kind, zal naar het nageslacht zijn. Dit kind is een losser. En hij zal in het nageslacht zal die de verlosser zal eruit geboren worden. Weet je, ik vind een van wat ik al zei, het boek is niet alleen dat God in de donkerste tijden werkt, en het gaat niet alleen over familie en vreugde en verdriet. Maar ten diepste, als je nu terugkijkt en je kijkt de hele weg, dus dan ben ik op de top. En dan kijk ik terug naar de weg die we gelopen zijn samen. In die 4 hoofdstukken, in die 5 preken die we daarover gehad hebben. En dan ga je terugkijken. En dan denk je, het gaat over Gods plan om zijn genade te tonen. En het gaat over zijn soevereiniteit. Daar gaat het eigenlijk echt over. Dat God zich verheerlijkt door elke omstandigheden heen. En dat de verlosser en maar Jezus en de Messias echt verheerlijkt wordt. En wat heeft dat nu voor een betekenis voor jou persoonlijk? Weet je, als ik dan in de schoenen, ik vond het echt prachtig dat ze een verbond, eigenlijk een overeenkomst sluiten en dan doen ze het schoen uit en dan weet je wat het betekent om in de schoenen van iemand anders te gaan staan. Dat is een overeenkomst gesloten. En als je nu zelf in die schoenen van iemand anders gaat staan en je vergelijkt je met Rut, die Moabitische, die door niemand gezien werd, een vreemdeling, eigenlijk behorend tot de laagste klasse, ze zou niet in de gemeenschap worden opgenomen. Ze zou naar de wet ook nooit met iemand kunnen trouwen. En naar de wet zou ze nooit in een samenkomst kunnen zijn in de toenmalige tabernakel of in de voorhof van de tabernakel. En later als de tempel zou worden gebouwd, dan mocht een Moabiet, die mocht nooit tot in het 10e geslacht in die tempel komen. En dan zie je eigenlijk dat zij wordt opgenomen zoals Rahab in het geslachtsregister van Jezus. En Rut verdiende dat niet. Ze verdiende dat niet om in die lijn te worden opgenomen. Ze was een afgodische Moabitische. Ze verdiende het niet dat God haar opzocht. En God zoekt erop. Het is vrije genade. Johannes 15, vers 16 zegt, niet u hebt mij uitverkoren, maar ik heb u uitverkoren en ik heb u ertoe bestemd dat u zou heen gaan en vrucht dragen. En er is nog iets wat mij eigenlijk best wel choqueerde. En dat is namelijk dat Christus een Moabiet is, om het zomaar hard te noemen. God bewoog de hele wereld om een buitenlandse, niet-Joodse, op te nemen in de geslachtslijn van Messias. Wat God hier laat zien, is dat hij een diep hart heeft voor de heidenen. Natuurlijk is het zo dat God met Israël is begonnen. Natuurlijk is het dat Israël gekozen is en dat Israël dat God Israël lief heeft. Natuurlijk is het zo dat God Israël lief heeft omdat hij Israël lief heeft. Dat is de reden. Ik heb Israël lief omdat ik lief heb. Maar God laat in deze geschiedenis al heel vroeg zien, in het schrijven van de Bijbel en wat hij ook al tegen Abraham heeft gezegd, hoe hij die belofte aan Abraham zou gaan vervullen. En dat laat hij hier in dit boek op een hele indrukwekkende, diepe, ontroerende manier zien dat God hart heeft voor de heidenen uit alle volkeren. Ik sla een tekst over en ik lees Openbaringen 5, vers 9b. Daar staat dat God zegt, u bent geslacht en u hebt ons voor God gekocht met uw bloed. Uit elke stam, elke taal, elk volk, elke natie. Dat is zo bijzonder. Dat is zo diep ontroerend dat het om u persoonlijk gaat. Want wij zijn, zoals we hier allemaal zijn, uit de heidenen. Dat God al vanaf het begin, al voor de schepping, daarmee bezig is geweest om ons te kopen, Israël, en ons te kopen en ons dat laat zien door dat indrukwekkende boek. Ik wil eindigen met de volgende vraag. En die vraag wordt in dit boek beantwoord. Dat is een hele indringende en diepe vraag. De vraag is namelijk, kan het echt zo zijn dat God de zonde van de mensen zo bestuurt dat ze ten dienste staan van zijn raadsbesluiten? Ik zal de vraag zo dadelijk nog eens herhalen. En dat zijn voornemens, terwijl en raadsbesluiten en van zijn voornemens, en dat hij zelf geen zonde doet. Dus ik herhaal het nog eens, het is best wel een moeilijke vraag. Kan het echt zo zijn dat God de zonde van de mensen zo bestuurt dat ze ten dienste staan van zijn raadsbesluiten? Want dat is soevereiniteit. En dan zegt hij, leg eens uit. Dat Gods soevereiniteit zo ver gaat dat zelfs de zonden van mensen dienen tot verheerlijking van Christus. In 1 Korinthe 15, vers 3 en 4, daar staat het volgende. Want ik heb u ten eerste overgeleverd, zegt Paulus, dat hij geschreven heeft, wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden. En dan staat er overeenkomstig de schriften. Het was bepaald. Het was al opgeschreven. Het was Gods raadsbesluit dat Christus zou sterven. En dat hij begraven is en hij is opgewekt op de derde dag. Dat was niet op die dag besloten. Dat stond al vast hoe dat ging. Dat Gods plan was dat Christus zou sterven. Er zou geen evangelie zijn zonder de dood van Christus. En dat betekent wat hier staat, dat alle daden die hem aan het kruis brachten, het verraad van Judas, de doornenkroon, het geeselen, het bespuwen, het dobbelen om zijn kleding, uiteindelijk zijn kruisdood, deel uitmaakten van Gods plan, van voor de schepping. Waarom weet ik dat? De eerste kerk, de vroege kerk, die bad eigenlijk het volgende. Handelingen 4, vers 27 en 28. Want in waarheid tegen uw heilig kind Jezus, die u gezalfd hebt, zijn Herodes en Pontius Pilatus samen met de heidenen en de volken van Israël bijeengekomen om alles te doen wat Gods hand en Gods raadsbesluit van tevoren bepaald had dat er gebeuren zou. Dit gaat heel diep. Dit gaat heel diep. En dat heeft enorme consequenties voor ons leven, enorme troost gaat er vooruit. Dat betekent namelijk dat Herodes, Pilatus, de soldaten en de menigte, wat zij Jezus aandeden, door God bepaald was. En alles wat ze tegen Jezus deden, was zonde. God is heilig, God is licht en in hem is geen duisternis. Maar God bepaalde de moord op zijn zoon, dat die zou plaatsvinden. En dat maakt dit boek, waarom heb ik dat uitgelegd, dit maakt dat boek zo stralend. Het geeft ons een gepaste eerbied over de macht en dat onwankelbare vertrouwen wat we mogen hebben in God. Pijnlijke dingen, moeilijke dingen, hoe diep ze ook gaan in ons mensenleven, worden door God niet beschreven als toevallig of dingen waar hij geen controle over heeft. Dit boek, dat beschrijft en Gods woord onderschrijft en onderwijst dat God soeverein is en dat ons leven daar helemaal doordrenkt van moet worden. Deze soevereiniteit leerde ons namelijk te lijden zonder ons van God verlaten te voelen. Hoe moeilijk het ook is. Weet je, ik heb met u nagedacht over Rut en over Jozef. Mensen die ons voorbereiden op bittere momenten in ons leven. En we lezen in deze levens dat God duizend dingen doet die we niet weten. En het is erg pijnlijk. Ja, het is ontzettend verdrietig. Ja, het is dramatisch. Ja. Maar die soevereiniteit over God en de wetenschap dat God onze Vader in de hemel tot ons lijden heeft besloten, is een enorme rijke troost. Weet je, toen ik dit boek afslaat en daarmee echt weer diep geconfronteerd werd met die soevereiniteit van God en dat hij alles in de hand heeft, dan denk ik, die visie is voor mij vele malen troostrijker als een visie over een slappe God of een vrede God of een God die niet alles in zijn hand kan houden of een God die alleen maar het goede bewerkt. En het kwade wat ons overkomt, is domheid, ligt aan onszelf, heeft te maken met de gevallen schepping of de duivel zit hierachter. Maar God heeft daar geen invloed op. Als het je treft, heb je pech gehad. God heeft daar niets mee te maken. Dit is niet troostvol. Dat is niet troostvol. Dat maakt mij angstig. Als dat zo zou zijn. Dan zou ik niet weten wat ik moet doen als ik met Rietje iemand die stervende is aan het begeleiden ben. En een hand kan pakken en zeggen, je hebt pech gehad. God heeft hier niets mee te maken. Dat is pas verschrikkelijk. Dat is pas erg. En je ziet eigenlijk in dit boek, en dat, daarom ontroert me dat ook zo, dat het ontvouwt zich. Het begint met een enorme ramp. En je denkt, het is toch een besluit wat Naomi en Elimelech toch zelf nemen om naar Moab te gaan. En ze mogen daar eigenlijk helemaal niet komen. En toch doen ze het. En dan sterft Elimelech. En die twee zonen, die nemen ook nog Moabitische vrouwen, wat gewoon niet mag. Wat in de wet niet mag. En dan sterven die zonen. En dan gaat ze met Rut terug naar Bethlehem. En dan ontvouwt zich eigenlijk het raadsbesluit van God. En door alles heen komt hij tot verheerlijking van Christus. God is God. En wij zijn mensen. God heeft hogere gedachten. God geeft u hoop voor de toekomst. Omdat hij soeverein is. En alles overziet. En alles in zijn hand. Is dat moeilijk als je dan getroffen wordt door ziekte of door dood of door lijden? Natuurlijk. We moeten huilen. We moeten huilen en treuren. Maar die hoop die we koesteren, dat heeft te maken met Gods soevereiniteit. Dat we weten, Heer, ik ben veilig in uw hand. We gaan als verwerking, je kunt er plaats nemen, Johanne. Als verwerking gaan we luisteren naar een lied. Ik vind het zo bijzonder dat ik had met Johanne daarover gesproken om daarover na te denken, om een verwerking te doen, een lied te zingen. En in plaats van een lied te nemen wat ze al kende, heeft ze deze week een lied geschreven. En dat lied, dat gaat over de gevoelens die daarin worden uitgedrukt uit Psalm 116, 77, Psalm 103 en de lofzang van Maria en Psalm 146. En ze schreef me, ik heb dit lied geschreven en dit lied gaat over een gelovige die denkt dat ze Gods genade heeft verspild. Maar dan Gods barmhartigheid en goedertierenheid mag ervaren. Laten we dan naar luisteren, dan zal ik de dienst afsluiten.
Zich over wie hem vroeg. Tot in eeuwigheid, ja, de goede tieren.